We openen vanmorgen met elkaar dus Gods heilig woord en wel in Matteüs 27. En lezen daarvan de versen 33 tot en met 43. Matteüs 27 vanaf vers 33 en dan lezen Gods woord als volgt. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is genaamd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn kleder onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarde hem aldaar. En zij stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één te rechter en één te linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelven. Indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden, ouderlingen en fariseeën en bespottende zeiden: ander heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen. Indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in Matteüs 27. Dan van het 42e vers en wel het eerste gedeelte. Matteüs 27 vers 42, het eerste gedeelte waar we lezen: ander heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Het thema van de preek is: anderen heeft hij verlost. Gemeente, op deze laatste zondag voor de Goede Vrijdag neem ik u in gedachten mee naar de kruisheuvel Golgotha. Want daar is de stoet met de Heer Jezus in het midden nu aangekomen. Ruwe soldaten handen trekken de kleren van de Heer Jezus uit. En even later klinken er doffe hamerslagen over de kruisheuvel. Worden spijkers door zijn handen en door zijn voeten geslagen. En dan hangt daar de zoon des vaders tot de spot en smaad van dode smaders. Links en rechts van hem hangt de moordenaar en Jezus in het midden. En de eis van de Joodse leidlieden is in vervulling gegaan. Ze bij Pilatus uitriepen: laat hem gekruisigd worden. Ze hebben een zin gekregen. En nu hangt hij aan het kruis. En ondanks al de pijn die hij leidt aan het kruis, kunnen zij hun vijandschap die daar staan niet voor zich houden. En vinden ze het nodig om de Heer Jezus ook naar zijn ziel te pijnigen. Want verschrikkelijk is de spot en de smaad jij van de omstanders te verwerken krijgt. Er is zoveel vijandschap in een hart, waardoor hem, als hij zelfs aan het kruis hangt en daar pijn leidt, een verachting doet blijken. Een grote schare heeft zich rondom het kruis verzameld, want velen zijn hem gevolgd naar Golgotha. En onder hen zijn die vrouwen, u kent ze wel. Toen de Heer Jezus op weg naar het kruis, naar Golgotha, dreigde te bezwijken. Toen hij niet verder kon en Nicodemus voor hem het kruis moest gaan dragen. Toen hebben die vrouwen geklaagd en geweend. En die medelijden met hem gehad. Maar anderen zijn hem gevolgd om te zien wat er nou van hem. Die in het woord van God gepredikt heeft. En die zoveel wonder en teken heeft gedaan wat er van hem terecht zou komen aan het kruis. Maar de meeste van hen die hier staan aan de voet van het kruis. Ze hebben de Heer Jezus hier omringd. En er is een duivelse blijdschap in hun hart. Ze zijn meegegaan om hun goddeloze hart eens op te halen. Aan de kruisiging van die gehate Nazarener. Die volgens hen een godslastering is, een godslasteraar is. En die niet anders waard is dan om de kruisdood te moeten sterven. Niets menselijks wordt in hen gevonden, nee. Want ze worden bezield door de vorst der duisternis. Spottend roepen ze hem toe. Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos jezelf. En indien gij Gods zoon zijt, zo kom dan af van het kruis. Het lichamelijke lijden van de Heer Jezus is zwaar. Maar veel smartelijker voor hem dan het lichamelijke lijden is het zielenlijden van hem geweest. En zijn die spotwoorden die hij te verwerken kreeg. Die spottaal klinkt niet alleen uit de mond van zoveel aan de voet van het kruis. Maar die spottaal die klinkt ook uit de mond van die 2 die met Jezus gekruisigd zijn. Die 2 moordenaars. Want in hun hart leeft diezelfde vijandschap tegen Jezus als bij die anderen die er aan de voet van het kruis staan. En dat komt omdat zij nu met hem gekruisigd zijn. Ze denken, als hij dat niet gedaan had, als het bij hem anders geweest was, dan waren wij vandaag niet gekruisigd. Maar Pilatus heeft van de gelegenheid gebruikt om hem te kruisigen en ons daar ook mede te kruisigen. Anders was die kruisiging misschien nog wel een paar weken uitgesteld geweest. Maar nu moeten ze ook sterven omdat hij gaat sterven. Daarom spotten zij met de Heer Jezus. Want ook die ene moordenaar die tot bekering mag komen, gemeente, heeft ook met de Heer Jezus gespot. Heeft met die andere meegedaan. Wat je toch helemaal niet zou verwachten, dat is dat de geestelijke leidslieden van het volk Israël, dat de overpriesters en schriftgeleerden, de ouderlingen en de fariseeën, je zou toch niet verwachten dat zij de allerergste spotters zijn op de kruisheuvel van Golgotha. Je zou dat toch niet verwachten van die leraars in Israël. Van hen die geroepen zijn om het volk te onderwijzen in de weg der zaligheid. Dat ze nu de Messias die God beloofd heeft. Dat ze de zaligmaker verwerpen en bespotten. Van geestelijke leidslieden zou je toch wel iets anders mogen verwachten dan dat ze met die spot al meedoen. Maar ze doen het juist omdat ze de Heer Jezus zo haten. Dat doen ze juist omdat er zo'n wrok in hun hart is. En ze kramen er ook van alles uit, net eender als die moordenaars. Het zijn duivelse praktijken in het hart van deze geestelijken. Je zou van hen toch wel iets anders mogen verwachten, gemeente. Want het is toch een taak van deze geestelijke leidslieden, als er gemeenteleden, om zo te zeggen, van hen gaan sterven, dat ze aan stervensbegeleiding doen. En dat ze die stervende troosten en bemoedigen op het sterfbed en woorden van hoop en troost tot hen spreken. En nu de Heer Jezus gaat sterven, ook tot het volk Israël behoort, nu doen ze niet anders dan hem verachten. Ze doen niet anders als hem het leven zo moeilijk mogelijk te maken. Die laatste paar uur dat hij nog zijn leven aan het kruis. Ze spotten nog veel erger met de Heer Jezus dan die andere spotters. Een spottaal is zo intens. intens, gemeen, gemeente. Ze spotten zo erg met de Heer Jezus, omdat hij hen gepredikt heeft dat ze met hun vroomheid, met hun godsdienst, en te leven van gebod op gebod en regel op regel, en te gepredikt dat ze daardoor onmogelijk voor God kunnen bestaan, en dat ze door de werken der wet waarop ze bouwen en vertrouwen beschaamd uit zullen komen. Ze zijn van mening dat zij door netjes te leven de hemel wel zullen verdienen. Maar de Heer Jezus heeft hem eerlijk behandeld. En hij heeft gezegd dat het geen grond is om zalig te worden. Dat ze daardoor voor eeuwig bedrogen uit zullen komen. Daarmee heeft de Heer Jezus hen verkondigd dat ze enkel en alleen door vrije genade zalig kunnen worden. En daardoor voelden deze lieden zich aangetast in een ambtelijke waardigheid. Ze voelden zich diep gekrenkt door de Heer Jezus. En daarom kunnen ze hun vijandschap niet voor zich houden. En smijten ze al de vuilheid en de goddeloosheid en de smerigheid die in een natuurlijk en boze hart leeft. Ze smijten het als het ware in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Dat is de reden waarom zij zijn lijden nog veel moeilijker, veel zwaarder maken dan het al is. En ze zeggen net als de scharen met een hart vol vijandschap: maar u hebt toch beweerd dat je die tempel af kunt breken en in 3 dagen weer opgebouwd zal worden? Nou, bewijs dan dat u zo machtig bent dat u dat kunt. Bewijs dat dan door van het kruis af te komen. En als u doet, dan zullen we u geloven. Dan wordt het heel anders, hoor. Wat is dat gemeen, gemeente? Want ze weten heel goed dat de Heer Jezus, als hij over de tempel sprak, dat hij er helemaal de tempel in Jeruzalem niet mee bedoelde. Ze weten heel goed dat hij daarmee bedoelde zijn lichaam dat afgebroken zou worden, dat hij zou gaan sterven, maar dat hij op de 3e dag op zou staan uit de doden. Want zij zijn toch niet voor niets naar Pilatus gegaan. Toen de Heer Jezus gestorven was aan het kruis en begraven lag in het graf van Jozef en Arimathea. Ze hebben gezegd: maar die verleider heeft gezegd dat hij na 3 dagen zal opstaan uit de dood. Daarom moet er een wacht bij het graf komen om ervoor te zorgen dat hij het graf niet kan verlaten. En ondanks dat ze weten dat hij dat gezegd heeft aangaande zijn lichaam, schulden ze hem ervan dat hij dat gezegd heeft van de tempel en dat dat godslastering is. Ze zeggen: u heeft u uitgegeven voor de Messias. Maar nu blijkt het wel, nu u aan het kruis hangt, dat u dat niet verworpen bent en de van God vervloekte kruisdood moet sterven. Nu blijkt het toch dat u de Messias niet bent. Nu blijkt het toch dat u de Zoon van God niet bent. U heeft u uitgegeven voor de Messias, maar u bent een grote bedrieger. Als u werkelijk de Zoon van God bent, zoals u dat zegt, dan zult u van het kruis afkomen. Dan zult u het ons duidelijk maken. Wat is dat erg, gemeente? Want zij die getuigen van de wonderen van de Heer Jezus geweest zijn, ze weten heel goed, gemeente, dat hij de zaligmaker van zondaar is, maar ze willen er niet aan. Wat is dat erg? Dat ze zeggen: als u van het kruis afkomt, dan zullen u herkennen. Als u van het kruis afkomt, dan zal het anders worden. Was dat erg? Want zij die getuigen zijn geweest van de wonderen van de Heer Jezus, ze eisen dat hij opnieuw een wonder zou doen, dat hij zou bewijzen dat hij de Zoon van God is. En ze zeggen: als u dat doet, door van het kruis af te komen, dan zullen wij dus u geloven. Maar niets is minder waar, gemeente. Ze zullen echt niet geloven, hoor, als de Heer Jezus van het kruis afkomt, dat hij de Zoon van God is. Want achter die vijandschap, gemeente, zit de vorst der duisternis. En die zal toch nooit erkennen dat de Heer Jezus Gods Zoon is. Ze willen alleen dat de Heer Jezus van het kruis afkomt, en dat wil de Satan ook, opdat hij zijn borgwerk zou staken, zijn borgtochtelijk werk op zou geven. Satan mobiliseert die geestelijke leidslieden van het Joodse volk om de Heer Jezus van de kruisdood af te houden. Want Satan wil heel goed, het gaat er voor hem er nu erop of eronder. Dit is Satans allerlaatste kans. En daardoor zet hij de Joodse leidslieden ertoe aan om met de Heer Jezus de spot te drijven. Of dat hij er zo murf van zou worden en dat hij er zo misschien zo moedeloos van zou worden, dat hij wel van het kruis af zou komen. Dat denken zij tenminste, dat het wel zo zou kunnen gaan. Gemeente, wat een verschrikkelijke haat, wat een verschrikkelijke vijandschap leeft er dan toch bij deze mensen in het hart, ook bij die overpriesters. Wat een haat, wat een vijandschap, omdat hij hen zo eerlijk behandeld heeft. En dat ze alleen door vrije genade zalig kunnen worden en niet door de werken van de wet waarop zij bouwen en vertrouwen. Ze haten de Heer Jezus met een dodelijke haat, omdat hij gezegd heeft dat ze met hun nauwe wetbetrachting dus voor eeuwig nog om zullen komen. Dat ze door het onderhouden van de geboden niet zalig kunnen worden, dat heeft hem zo gekrenkt. Dat doet hem zo'n pijn, dat ze zich nu uiten in bittere, bittere vijandschap. En nu ze hem machteloos aan het kruis zien hangen, nu kunnen ze de vijandschap en de boosheid en de goddeloosheid die in hun hart leeft niet voor zich houden. Ze kunnen hem, die straks zal gaan sterven van het kruis, niet met rust laten. Ik wil maar één ding, dat is dat lijden alleen maar verzwaren. Ze proberen het hem zo moeilijk mogelijk te maken. Spotten roepen ze hem toe, kom af van het kruis en we zullen u geloven. Wat ze nu zeggen, gemeente, dat is een verschrikkelijke verzoeking voor de Heer Jezus geweest. Een verzoeking door de vorst der duisternis. En dat is niet de eerste, dat begrijpt u ook wel. Want Satan wil de Heer Jezus van zijn kruis leiden en van zijn sterven afhouden. Omdat hij weet dat er dan niemand, helemaal niemand, zalig zou kunnen worden. Als de Heer Jezus maar van het kruis afkomt. Want zonder zijn zoen en kruisendiensten blijft onze schuldgemeente een openstaande schuld voor God. En is onze schuld dus niet verzoend. En omdat al Satans pogingen om de Heer Jezus te laten zondigen tot hiertoe mislukt zijn, doet hij zijn laatste poging. Omdat hij weet dat als de Heer Jezus gehoorzaam aan zijn Vader blijft, en dat hij dan zou sterven tot verzoening van de zonde van al de zijnen. De verzoeking van Satan om van het kruis af te komen en het lijden achter zich te laten dat zo zwaar is, dat is dus de zwaarste verzoeking die ooit tot de Heer Jezus gekomen is. Satan doet zijn uiterste best, want hij weet dat de Heer Jezus trouw aan zijn Vader en trouw aan zijn kerk blijft, als dat zo is, dat het voor hem verloren is. En daarom roepen de Joodse leidslieden de Heer Jezus toe. Als u van het kruis afkomt, als u dat wonder doet dat u van het kruis afkomt, dan zullen wij u geloven. En dan hoeft u niet te lijden, dan hoeft u helemaal niet te sterven. Spottend herinneren de spotters aan de voet van het kruis de Heer Jezus eraan dat hij kreupelen genezen heeft. Dat die blinden het gezicht gegeven heeft. Dat die doven het gehoor heeft gegeven. Dat die stommen deed spreken. En dat die melaatse gereinigd heeft. En dat die doden opgewekt heeft. Spottend zeggen zij, ja, anderen heeft u wel verlost. Maar u kunt u zelf niet verlossen. Maar als u werkelijk de Zoon van God bent, dan zou u uzelf verlossen en van het kruis afkomen. O gemeente, wat een gemeene verzoeking. Want daardoor wordt het lijden en sterven van de Heer Jezus alleen nog maar veel zwaarder gemaakt. Uit die spottenij blijkt wel dat die spotters en geen besef van hebben van de noodzakelijkheid van de verzoening door de zonde en dat de Heer Jezus de schuld zal gaan betalen aan het kruis van Golgotha. Hebben wij gemeente, die elke zondag onder de prediking van het woord zitten, wel een betere kijk op het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus dan de fariseeën en schriftgeleerden? Zij dus totaal niet. Maar u mag elke zondag onder het kruisevangelie zitten. En is die kruiskoning nu ook voor u onmisbaar geworden, gemeente? Heeft u zich als een verloren zoon, heeft u zich als een verloren dochter voor God leren kennen? Gaat uw hart nou ook naar hem uit? Of zit u altijd in de kerkgemeente en neemt u plaats in? Gaat u ook weer naar huis als de kerk uitgaat? Zonder dat u enige betrekking op de Heer Jezus heeft gekregen. Zonder dat u zijn noodzakelijk lijden en sterven begeert, dat het toegepast wordt aan uw hart. Dat u mag weten, hij deed het ook voor mijn zonde. Gemeente, als u niet om de genade van de Heer Jezus verlegen bent, die genade die hij verdient heeft door zijn lijden en door zijn sterven, dan bent u, ondanks dat u misschien een degelijk mens bent, toch in de grond der zaak niet beter dan die fariseërs en die schriftgeleerden. Maar wat is dat erg, want als u zo sterft, onverzoend sterft, zonder dat de gerechtigheid van Christus door de Heilige Geest is toegepast in uw hart, dan zult u bij die spotters die daar staan aan het kruis, zult u met hen de eeuwigheid door moeten brengen. En om u daarvoor te behoeden, gemeente, bepaal ik u vanmorgen bij die lijdende borg, die trouw gebleven is tot het einde toe, om zonder als wij zijn nog zalig te kunnen maken. Want hij kan ook u, hij kan ook jouw verlossing schenken. En voor velen is deze kruiskoning tot eeuwige zegen geworden. Wat hij voor anderen heeft gedaan, gemeente, dat kan hij ook voor u en voor jou doen en bij u en bij jou doen. Kent ze toch wel, gemeente? Die mensen die door genade een ander nieuw leven hebben leren kennen. Kent ze toch hopelijk ook wel in het midden van deze gemeente, die de Heer Jezus mogen kennen, die het eigendom van hem geworden zijn, omdat de Heer zijn genade in uw hart en leven verheerlijkt heeft. Gemeente, bent u er jaloers op? Op die mensen die een ander leven mogen kennen, die weten dat ze ook door Christus met God verzoend zijn en een erfgenaam geworden zijn van het eeuwige leven. Kennen onze jongens en meisjes in de kerk, hier vanmorgen in de kerk ook, ouder misschien, die de Heer hartelijk lief hebben gekregen, omdat hij naar hen heeft omgezien en zijn genade in hun leven verheerlijk heeft? Ben je jaloers op hun gang door het leven, op dat Gods vertrouwen wat bij hen wordt gewonden? En is ze dan uw bede, als u dan nog een vreemdeling van bent? Och Heere, och wie het mijn ziel ook door u gered, nee tender, als u dat bij anderen hebt gedaan. Hij kan het, gemeente, want hij is de machtige toe. Anderen heeft hij verlost, roepen de vijanden, maar zichzelf kan hij niet verlossen. Jongens en meisjes en ouders, ik had eigenlijk die vraag willen stellen vanmorgen in ons midden. Doet ook wel een beetje. Maar ik heb het antwoord eigenlijk al gegeven in het gebed. Wat denken wij? Zou de Heer Jezus echt van het kruis af kunnen komen? Gemeente, daar zeg ik, nou, zijn almacht kon niet, want wat zou voor de Heer iets onmogelijk zijn? Nee, toch? De Heer kan toch alle dingen. Voor hem is toch helemaal niets onmogelijk. Maar het is waar dat hij naar zijn almacht van het kruis kan. Want in de hof van Gethsemane, toen ze hem gevangen kwamen, nemen, heeft hij toch zonder die mensen aan te raken, ze toch 3 keer achterover laten vallen op de grond. Zal hij die dat kon dan niet van het kruis af kunnen komen? Ja, hij zei, de machtige doen. Hij zou al die spotters er aan de voet van het kruis kunnen beschamen door van het kruis af te komen. En toch hebben die spotters ook nog gelijk gehad. Al begrepen ze er helemaal niets van. De Heer Jezus kon niet van het kruis afkomen. Waarom niet? Vanwege zijn eeuwige liefde tot zijn Vader. Vanwege zijn eeuwige liefde. Want hij heeft zijn gemeente lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom kon hij niet van het kruis afkomen. Want een wilden borgen en wilden zalig maken zijn. En dan maar zwaar sterven, lijden aan het kruis en aan het zielenlijden. Het er alles voor over gehad, opdat wij dat eeuwig zullen lijden in de buitenste duisternis, niet over mee te maken, gemeente. Wat een trouwe borg. Trouw tot het einde toe. Hij gaf zijn leven, opdat wij gered zouden kunnen worden. Opdat wij een erfgenaam zouden worden van het eeuwige leven. Daarom heeft hij gezegd, ik zal niet feilen in mijn trouw. Er is niets op aan te merken. Ik zal niet feilen in mijn trouw. Nog mijn verbond ook met de Vader in de eeuwigheid. Tot redding en zaligheid van zondaren. Nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit roepen, zegt hij. Ik zal er nooit op terugkomen. Ik kan het kruis niet. Ik zal nooit roepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging. Blijft vast en onverbroken. O, wat een trouwe borg en zaligmaker gemeente heeft dan toch de kerk des Heren. Ja, trouw. Omdat hij aan het kruis gebleven is. Ondanks die zware verzoeking om eraf te komen. Om niet langer te hoeven lijden. Hij kon er niet afkomen. Omdat er geen andere mogelijkheid was. Waardoor degenen die hem van de Vader gegeven zijn, zouden toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. Wat een liefde. Wat een liefde, gemeente. Omdat er geen andere mogelijkheid was. Opdat wij behouden zouden kunnen worden. Wat een liefde wilde hij ondergaan om ons mensen te kunnen redden van het eeuwig verderf. Want alleen door zijn kruisdood kon hij verzoening aanbrengen voor onze hemelhoge schuld. Om ons deel te kunnen geven aan het eeuwig zalig leven, gemeente, is hij getrouw geweest en gebleven tot het einde toe. En dat wil nu juist Satan voorkomen. Daarom is hem er alles aan gelegen om de Heer Jezus van het kruis af te laten komen. Want hij weet dan dat het verlossingswerk van de Heer Jezus op een groot fiasco uit zal lopen. Op een grote mislukking. Want zonder zijn verzoenend lijden en sterven is er geen vergeving en zal er nooit iemand behouden kunnen worden. Zonder de van God vervloekte kruis om te sterven. Zal de rechtvaardige toorn van God vanwege onze zonde nooit gestild kunnen worden? Satan heeft al heel wat pogingen gedaan tijdens Jezus' aanwezigheid hier op aarde. Heel wat geprobeerd om het borgwerk van de Heer Jezus gemeente op een grote mislukking uit te laten lopen. En het is tot hiertoe niet gelukt. Daarom zet hij nu alles op alles om de Heer Jezus van het kruis af te laten komen. Want hij weet, als hij dat zal doen, dan zal het meevallen. Maar als hij aan het kruis blijft, weet hij, dan wordt mijn kop vermozzeld. In zijn laatste poging laat Satan zijn dienaren tot de Heer Jezus roepen. En wat klinkt dat uit veler mond, gemeend als in een koor. Kom af van het kruis en we zullen u geloven. En Satan hoopt dat de Heer Jezus onder die druk zal bezwijken. Dat hij het dan op zal geven. En dat hij van het kruis afkomt, want dan is zijn borgwerk mislukt. Ziet u de vijandschap van de duivel erachter, gemeente? Als dat gebeurt, dan weet Satan, ben ik de grote overwinnaar. En dan zal er niemand zalig worden, want hij is zo'n vijand van God en van onze zaligheid. De Heer Jezus leed, gemeente, naar zijn ziel en naar het lichaam ontzettende pijnen. En als hij van het kruis af zou komen, dan begrijpt hij ook wel, dat zeggen die mensen ook, maar dan is je pijn voorbij. En dan hoef je niet meer te lijden. En we zullen in u geloven, dan wordt het heel anders. De verhouding tot ons wordt heel anders. Dat is niet waar hoor, gemeente. Het is een grote leugen, want de duivel is de leugenaar van het beginnen. Maar God zij dank, gemeente, is de Heer Jezus die zo zwaar verzocht is geworden. Hij is trouw gebleven. Hij wederstond die vreselijke aanvallen van de vos der duisternis. Hij is weerstaan, gemeente, door eeuwige liefde en trouw tot zijn vader. En tot alle die de vader hem gegeven heeft. Wonderen, wonderen. Wonderen liefde van Gods Zoon. Onpeilbaar diepe liefde. Die hem het leven kostte. Om de zijne het eeuwige leven te kunnen schenken. Daarom was die prijs hem niet te hoog. Dat lichamelijk en dat zielenlijden. Denk u eens in, gemeente. Wat de gevolgen zouden zijn geweest als de Heer Jezus, om te bewijzen dat hij de Zoon van God is, van het kruis was afgekomen. Dan zou de Zoon van God in de opdracht die zijn vader had gegeven, gefaald hebben. En dan was het voor u en voor mij, voor jou, voor ons allemaal een verloren zaak geweest. Als wij dat bedenken, gemeente, dat is toch zo'n wonder, hè? Zo'n wonder, dat de Heer Jezus trouw gebleven is tot het einde. Dat hij trouw gebleven is aan zijn volk, gemeente. Die trouw helemaal niet verdiend hebben, die trouw niet waard zijn, die het allemaal verzondigd hebben van hun kant. Hij blijft trouw aan zijn opdracht. Ook al wordt er spottend geroepen, indien hij, niet indien gij, want ze keuren hem geen zijn blik waard, ze roepen tot elkaar. Indien hij de koning Israëls is, dat hij afkomen van het kruis en we zullen hem geloven. Maar dat is niet waar. Ze zullen, als hij van een kruis afkomt, hem helemaal niet als een koning geloven. Want wat hebben ze gedaan? Toen de Heer Jezus daar hing aan het kruis. En toen Pilatus zijn beschuldiging boven zijn hoofd had laten aanbrengen. Deze is Jezus, de koning der Joden. Ze zijn ogenblikkelijk naar Pilatus gegaan en zegt: weg dat bordje, maar hij is onze koning niet. We willen hem niet als koning. Als dan zoveel vijandschap van de duivel in hun harten leeft, zullen ze hem toch nooit als hun koning herkennen als hij van het kruis afkomt. Dan is het niet waar. Dat deze slaven van de vorst der duisternis hem dus als hun koning zullen erkennen. Want geen teken en geen wonder zal hen tot inkeer brengen. Waardoor komen wij tot inkeer? Waardoor komt die grote verandering? Nou, niet door een wonder, niet door een teken, maar door Gods genadig ingrijpen in ons leven. Er is genade voor nodig. Wonderen op zich brengen ons niet tot bekering, gemeente. Dat is toch ook duidelijk genoeg uit het leven van de farao, de koning in Egypte. Als er één geweest is die wonderen en tekenen van de Allerhoogste heeft gezien, dan is hij het toch wel geweest. En van hoeveel wonderen die de Heer Jezus verricht heeft, gemeente, zullen ook deze Joodse overste geen getuigen zijn geweest. En ze weten toch heel goed, ze vrouwen, om een wonder, dat hij van de kruis afkomt, en zullen ze geloven, een wonder willen zijn. Nou, er is pas kort geleden een heel groot wonder gebeurd. Lazarus, zijn vriend uit Betanië, was gestorven. En toen kwam bij het graf. En toen zei zijn zuster: ja, maar heren, hij riekt al. Hij is al in staat van ontbinding. En wat is er gebeurd? Dan heeft de Heer Jezus Lazarus uit de dood opgewekt. En is die opwekking van Lazarus uit de dood, daar weten ze allemaal van. Dat is misschien een week geleden gebeurd of misschien 2 weken geleden. Is dat nou het middel geweest tot een waarachtige bekering? Nee, gemeente. Vijandschap heeft het uitgewerkt. Want toen ze hoorden dat Lazarus uit de dood is opgewekt, en zeiden: en nu moet hij eraan. Nu zou hij gedood worden. Nu hebben we geen geduld meer met hem. Als er in het leven geen wonder gebeurt, gemeente, zullen ze dus de Heer Jezus nooit als koning erkennen. Nooit als een zaligmaker erkennen. En daarom komt de Heer Jezus niet af van het kruis. En als er na zijn sterven nog veel grotere wonderen gebeuren, zou ik zeggen, die zijn gebeurd, komen ze niet op bekering. Als de Heer Jezus sterft aan het kruis, weet je wat er gebeurt in de tempel, hè? Dan scheurt dat voorhangsel, dat dikke voorhangsel, dat scheurt niet van beneden, dat de mensen doet van mensen, van beneden, maar het scheurt van boven naar beneden, is Gods hand. Hier spreekt God, hij is mijn zoon, mijn geliefde zoon. En wat doen ze? Stiekem dat kleed te repareren, want niemand mag het weten. Als de Heer Jezus sterft, wat gebeurt er dan? Dat weet u dan, dan scheuren de steenrotsen. Maar omdat er een aardbeving plaatsvindt. En dan zijn er van Gods kinderen die de laatste tijd gestorven zijn, zijn er opgestaan uit de dood. U kunt dat lezen in Gods woord. En ze zijn naar Jeruzalem gegaan en ze hebben verkondigd dat de Heer Jezus ook is opgestaan uit de doden. En die wonderen, die aardbeving op datzelfde moment als de Heer Jezus sterft. Steenrotsen scheuren, daar weten ze allemaal van. En die aardbeving zullen ze gevoeld hebben in Jeruzalem. En Gods kinderen die zijn opgestaan en verkondigd hebben dat Jezus leeft. Wat hebben ze gedaan? Ook toen die soldaten terugkwamen van de wacht bij het graf. Toen die Heer Jezus was opgestaan. Ze zijn gekomen naar die fariseeën en schriftgeleerden en zeggen: we stonden te wachten, te waken bij het graf. En ineens een aardbeving. En er dan een engel van God neer. Liep naar het graf. Wendde de steen af. Jezus heeft het graf verlaten. Is het een middel geweest tot bekering? Nee, gemeente. Dat hebben ze gedaan. Ontkennen dat Jezus is opgestaan. Ze hebben de portemonnee flink getrokken. Hebben flinke bedragen uitgeloofd aan die soldaten. Zeggen: en meenemen. En je mond houden. Alleen vertellen dat jullie geslapen hebben. Dat de discipelen gekomen zijn om het lichaam van Jezus te stelen. Want niemand mag weten dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Daarom zullen deze mensen echt niet geloven dat hij de Zoon van God is. Zulke verharde zondaren zullen niet geloven dat hij de Zoon van God is. Als u opstaat uit de dood. Satan probeert van alles. Maar het lukt hem niet. De Heer Jezus is zo standvastig, gemeente. Laat zich niet verleiden door de overste van deze wereld. Onbegrijpelijke zondaarsliefde. Want als hij zijn liefde nou eens afhankelijk laat zijn van onze liefde, of de liefde van Gods kinderen, laat ik dan zo zeggen tot hem. Als dat de basis moest zijn, gemeente. Nou, dan hoefde hij niet aan het kruis te blijven, dan was dit wel afgekomen. Maar als het van onze liefde afhangt en opzichte van hem, gemeente, dan is er zoveel aan de hand. Maar zijn liefde is zo'n onbankbare liefde. Zo groot. Zo trouw. Hij is de getrouwe. En daarom blijft hij aan het kruis. Om eraan te sterven. Om zijn ziel te geven tot de rantsoen. Te geven tot de losprijs dus voor velen. Hij wilde sterven voor mensen. Die zijn liefde en zijn trouw helemaal dus niet waard zijn van zichzelf. Aan het kruis hangt hij. Die de zijne lief heeft. Dat is zijn eigen leven. En omdat hij de getrouwe is, daardoor is er voor ons nog een mogelijkheid, gemeente, om zalig te worden. Ja, er is ook een mogelijkheid om zalig te worden voor u die zich wat aftopt. En die er ontzettend moeilijk mee heeft. En denkt, voor mij kan het toch niet. Voor mij is het toch niet meer mogelijk. Want heel mijn leven, ik heb het de laatste tijd misschien terug gehad, is naar me toegekomen. En als ik het overzie, is het een en al zonde, alles verzondigd. Ik zou niet weten hoe ik ooit met God verzoend kan worden. En ik ben het ook niet waar dat de Heer ooit aan me om zou zien. Maar ik heb het zo verknoeid en zo verzonderd in mijn leven. Ik ben de slechtste van allemaal. Ik heb het zo goed geweten. Ik heb er niet naar geleefd. Ik ben zo bang dat de Heer het niet van mij wil weten. Gemeente, als dat uw nood is, dan roep ik u op om af te zien van uzelf. Dat u op uzelf blijft staren, op wat u bent en wat u gedaan hebt en hoe lopeloos het van uw kant is, dan komt er ook nooit enige verandering in uw leven. Wat is er nodig, gemeente? Blik van onszelf af te slaan en te slaan op die trouwe borg. Op die borg die niet van het kruis af kon komen. En die zijn leven gegeven heeft om zondaren zalig te maken. Want zijn offer, eerlijk waar, hoe groot de zondaar u ook bent, maar zijn offer is groot genoeg om ook u met hem te verzoenen. Al is uw hart nog zo zwart vanwege de zonde, gemeente. Maar zijn bloed wast het zwartste, vuilste zondaarshart ook in ons midden. En om zulke mensen te kunnen redden, gemeente, kon de heiland niet van het kruis afkomen. Daardoor kon hij zichzelf niet verlossen. Zijn trouw liet het hem niet toe om van het kruis af te komen. En zijn liefde wilde het helemaal niet. Zo ontzettend trouw is hij aan zijn volk. Aan dat volk wat het niet waard is in zichzelf. Gemeente, op deze zondagmorgen, zo kort voor de Goede Vrijdag, stonden wij stil bij de trouw van de Heer Jezus. En bij zijn liefde tot zijn Vader, zijn opdracht. En zijn liefde tot zijn volk. Maar waar het nu om gaat is, gemeente, dat wij het mogen weten dat hij dat ook voor ons heeft gedaan. Dat hij dat deed al om onze zonde. En met minder kunnen wij niet toe, gemeente. Wij zullen heel persoonlijk moeten weten dat de Heer Jezus dat gedaan heeft. En dat hij trouw gebleven is tot het einde om ons met God te kunnen verzoenen. Wij moeten weten dat hij trouw geweest en gebleven is tot het einde toe. Om ons onze zonde uit genade te vergeven. De Heer geven dat wij allemaal mogen weten. Dat hij om ons te redden het kruis niet wilde verlaten. En dat we door zijn onwankelbare liefde en trouw, gemeente, genade hebben ontvangen. En daarom is het zo groot, gemeente, als wij, als wij de Heer Jezus nodig hebben gekregen als onze borg en zaligmaker en zijn aanklevend leven mag kennen. En alleen door hem geholpen kan en wil worden. Daar mag ik u tot uw troost en tot uw bemoediging zeggen, gemeente, wie u ook bent. Dat de genade van de Heer Jezus zo omvattend is, zo geheel, dat ook u erdoor behouden zou kunnen worden. Gemeente, mag u ook belijden dat de Heer Jezus door zijn eeuwige liefde en trouw ook u van de dood heeft gered. Dat u nou een erfgenaam geworden bent van het eeuwige leven. Mag dat eeuwige leven, gemeente, mag er wel eens onder uitgaan. Dat u, zoals Paulus zegt, u hunkert ernaar om ontbonden te wezen en met Christus te zijn, omdat u dat het allerbeste is. O vlucht dan, gemeente, Net als die ene moordenaar dat deed tot de Heer Jezus aan het kruis. Die bad: Heere, als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn, zou u dan aan mij willen gedenken? Weet u wat ik hoor, gemeen, dat die man een rechteloos mens is geworden? Al zijn rechten verspeeld. Hij zegt niet: Heer Jezus, als u nou in uw koninkrijk gekomen bent, mag ik dan een klein plekje nog achter in uw koninkrijk hebben? Nee, dat durft hij niet eens te vragen. Hij zegt: als u dan nou komt, Heer, zou u dan nog eens een keertje aan mij willen gedenken? Maar het is dat groot als we deze gestalte mogen kennen. Zo onwaardig in onszelf. Het zal het zo meevallen, want die man krijgt oor uit de mond van de Heer Jezus. Die man die zegt: Heer, ik heb niks verdiend hoor, ik kan nooit aan mij. Maar de Heer Jezus zegt: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En wat zou het groot zijn, wat de Heer ook tot ons spreekt. Onwaardig in onszelf. Ik ben trouw geweest tot het einde, omdat ik je zou toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Wat zou het groot zijn, gemeente, als je mag zeggen: André heeft hij verlost, maar hij heeft ook mij verlost. Dat is het grootste wonder. Amen. Zingen met elkaar als antwoord op de prediking op Psalm 18. Dat was het 8e vers. 18 vers 8. Hun zijt ge goed die goede tieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerde toont ge een worstelaar. Gemeente, we zingen met elkaar als antwoord op de prediking op Psalm 18, dat van het 8e vers.